Ooit zei eens iemand tegen mij dat ik de mens mee op reis nam als ik aan het preken was. En ik heb weer een nieuwe reis met u voor de komende maanden. En dan wil ik namelijk heel erg graag met u nadenken over het hoge priesterlijk gebed. Dat is Johannes 17, vers 1 tot en met 26. En ik heb al subtitel daaronder gezet en dat zult u straks ook zien waar ik dat vandaan heb. Dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb. Maar dat is het, uit de Westminster Catechismus. Die is in 1600 geschreven. En dan werd gevraagd, wat is nu het grootste doel van de mens? En er stond, in die catechismus stond, het grootste doel van de mens hier op aarde is God verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. En dat heb ik eigenlijk onder deze hele preekserie gezet. Dat we echt mogen ervaren wat onze roeping is. Dat we God mogen verheerlijken en eeuwig van hem mogen genieten. En ik wil vandaag, als u een Bijbel bij je heeft, ik heb alleen maar de eerste 5 versen heb ik op sheet, maar ik wil toch het hele gebed, wil ik eigenlijk heel graag lezen. En daarboven staat het hoge priesterlijke gebed. Dat is niet iets wat bij het gebed hoort, dat hebben mensen daarboven gezet. En toch is dat heel erg mooi dat dat daarboven staat. En ik zal daar in de preek op terugkomen. En dan begint het gebed als volgt. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u, en wat van u is, is van mij, en ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu, ik kom naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, opdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hem is en ik in hen. Vader, wat een indrukwekkend gebed. En hoe nederig zijn we om deze woorden te lezen in het midden van de gemeente en daar de komende weken, maanden misschien, over te spreken en na te denken. En hoe kunnen we deze woorden uitleggen als het de Heilige Geest niet is die het tot onze harten brengt? Heere God, ik wil zo bidden voor de komende weken als we dat overdenken, dit gebed. Ik zie er nou uit omdat u ons tegen ons spreekt, Heer. Maar ik bid u zo. Het zijn de woorden van Jezus. Het is een gebed van de enige Zoon tot de Vader in de hemel. Hoe voorzichtig moeten we dan niet zijn om daarover te spreken? En ik wil u bidden ons daarin te leiden, mij daarin te leiden, met te vervullen met die Heilige Geest, tot eer en heerlijkheid van uw naam. Amen. We beginnen vandaag zeg maar met die nieuwe serie over het hoge priesterlijke gebed. En dat is een paar uur voordat Jezus eigenlijk naar de hof van Gethsemane wordt gebracht om daarin zeg maar in de hof van Gethsemane te gebracht om daar zeg maar gevangen genomen te worden. Dat weten we omdat het Johannes 18 daar staat, nadat hij gezegd had, vertrok Jezus en zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, naar een hof die hij met zijn discipelen inging. Dat was die hof waar Jezus door Judas die kus zou krijgen en daarmee verraden is en gevangen genomen wordt. En ik wil vandaag een inleiding houden, zodat hij de hele context kent en eigenlijk ziet wat daar uitgesproken wordt en in welke context dat uitgesproken wordt. Omdat ik daar zo door gezegend werd om het geheel eerst eens even te zien. Want dit gebed is eigenlijk opgebouwd uit drie gedeeltes. Het eerste gedeelte dat gaat van Johannes 17 vers 1 tot en met 5, daar bidt de Heer Jezus voor zichzelf. Hij bidt voor zijn verheerlijking. Hij bidt, dat is een hele intieme gebed wat daar ontstaat tussen de Vader en de Zoon. En dan zie je eigenlijk dat er die heerlijkheid van de Zoon is van de Vader. En de Vader heeft zijn heerlijkheid aan hem en door hem geopenbaard. Dan is het zo dat in Johannes 17 vers 6 tot en met 19 bidt hij voor zijn discipelen. Dan bidt hij voor de apostelen die achterblijven, de apostelen die zeg maar tot geloof zijn gekomen, die 3 jaar met hem zijn opgetrokken. En dan bidt hij heel specifiek voor de discipelen die achterblijven. En dan bidt hij vanaf 20 tot en met 26, bidt de Heer Jezus voor de kerk, algemeen gezien, voor de kerk aller tijden, alle plaatsen. Hij bidt voor eenheid. Maar hij bidt, en u kunt dat ook heel persoonlijk nu op uzelf betrokken, hij bidt dan voor u, voor deze gemeente. Hij bidt voor de mensen die door het woord tot geloof zijn gekomen. En hij bidt heel specifiek voor deze generatie en de generatie die voor ons was en de generatie die na ons komt, totdat hij terugkomt. En als u dat leest, dan is het zo bijzonder en persoonlijk. Daar zullen we zeg maar over enkele weken naartoe gaan. Maar het is zo bijzonder om deze woorden te lezen en te zeggen van Heer, als ik u zo zie, dan bid u dit voor mij persoonlijk. Dan bid u dit voor de christengemeente Termond. Eenheid. Hij bidt voor eenheid. Hij bidt voor eenheid voor de kerken, de gemeentes, de christenen. Omdat er een enorme belofte aan verbonden is. Namelijk de belofte dat de mensen zullen zien dat de Zoon van God gezonden is. Maar het is heel erg belangrijk om te zien in welke situatie dit gebed wordt uitgesproken. En u kunt het het beste als volgt beschrijven. Er staat, Johannes 17 begint en dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei. En wat sprak hij eigenlijk toen? Voordat hij zeg maar, dat sprak, slaat terug op datgene wat er eigenlijk gebeurt op die laatste avond als hij het avondmaal inzet. Dat wordt vanaf Johannes 14 wordt dat eigenlijk beschreven. Hij stond namelijk op het punt, en je moet zich dan eens goed realiseren, als dit gebed wordt uitgesproken, dan staat hij op het punt om zijn discipelen te gaan verlaten. Hij is boven in die bovenzaal en ze hebben het avondmaal ingesteld en Jezus die spreekt en hij zegt dat hij begint met Johannes 14 vers 1 en hij zegt, dit sprak hij, laat uw hart niet in beroering raken. Want hij had net verteld dat hij ze zou gaan verlaten. En die discipelen zijn totaal ontredderd. Je kunt zich dat wel voorstellen. Ze hadden 3 jaar met Jezus, ze hadden hem gevolgd. Ze hadden alles achter zich gelaten. En ze hadden naar zijn onderwijs geluisterd. Ze hadden zijn wonderen gezien. Ze vertrouwden hem. Hij had hun bepaalde macht gegeven. En als er problemen waren en moeilijkheden, dan gingen ze naar hem toe. En nu was die 3 jaar van intense verbondenheid, die rijke vriendschap, de gedachte ook, omdat het Joden waren, al de 11 apostelen die overgebleven waren, waren mannen uit het Jodendom, uit Israël. Ze dachten, deze Messias, die gaat een nieuw koninkrijk, hij vaagt de Romeinen weg en hij zal een nieuw koninkrijk stichten. En nu vertelt hij hun dat hij ze zal verlaten. Ze zijn totaal terneergeslagen, intens verdrietig. En dan begint Jezus met zijn uitleg en dan zegt hij, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. En dan begint hij met die uitleg dat het beter is dat hij gaat. Dan begint hij te zeggen, ik moet gaan omdat er een andere trooster zal komen. Hij vertelt dat hij weggaat naar het vaderhuis om daar een woning te, zeg maar, de vele woningen te maken. Zodat we tot hem zullen komen. En hij vertelt dat ze vrucht zullen dragen. Dat ze verbonden zijn als een rank aan de wijnstok en dat ze veel vrucht zullen dragen. En hij eindigt dan met, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u vrede zult hebben. En hij bereidt hen dan voor op verdrukking. En op het einde van deze uitleg, op het einde van deze Johannes 14, 15 en 16, dan staat er, als hij dat gesproken heeft, en hij ziet wat voor een impact dat heeft op zijn discipelen, dan staat er, dit sprak Jezus, en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. Dat is de context waarin dit beschreven staat. En dan zegt die vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. En dan is het heel erg goed om te zien, en daar ben ik de hele tijd mee bezig geweest, ik werd daar ontzettend door gezegend. Wat is nu de vervulling van het Oude Testament, als hij, zeg maar het beeld in het Oude Testament, als Jezus dit gebed eigenlijk uitspreekt. En ik wil vanmorgen met u eigenlijk nadenken over wat is nu de betekenis van dat gebed in de totale context? En wat betekent het eigenlijk voor ons persoonlijk? Voor u persoonlijk? Zoals ik in de inleiding zei, staat dit gebed bekend als het hoge priesterlijk gebed. Mensen hebben dat ook daarboven gezet, het hoge priesterlijk gebed. Maar waarom heet het nu het hoge priesterlijk gebed? We weten natuurlijk, iedereen die een beetje weet van het Oude Testament, weet dat Jezus zeg maar en hoge priester en koning en profeet is. Maar we zetten boven het Onze Vader niet het hoge priesterlijk gebed. Er zijn meerdere gebeden die Jezus heeft uitgesproken, die zijn opgetekend. Er staat ook niet boven het hoge priesterlijk gebed. Maar waarom wordt nu, we hebben mensen erover nagedacht, en waarom wordt dit nu het hoge priesterlijk gebed genoemd? Wat is daar de diepe betekenis van? Want we zien namelijk in het Oude Testament, daar zie je eigenlijk steeds beelden komen. God heeft het in zijn wijsheid eigenlijk steeds zo gemaakt dat in het hele Oude Testament spreekt al van een redder, van een verlosser, van een koning die komt. En dat wordt ook naar uitgezien. En heel veel beelden die u daarin vindt, verwijzen naar Jezus. Zoals onder andere de tabernakel. Dat is één grote verwijzing naar Jezus Christus. En in de tabernakel was het zo dat er een hoge priester was aangesteld. Die hoge priester die alles, zeg maar, die hoge priester die offers bracht. En er was een beeld, daar werd ook al in die brief eigenlijk over gezegd, wat Esther en Albert nou ons schreven, dat ze deze week vieren ze het grote verzoendag. En er was een beeld in de Bijbel gegeven van een grote verzoendag. En wat was die grote verzoendag? Thuis kunt u dat eens opzoeken. Ik geef u die schriftplaatsen uit. Daar wordt eigenlijk in Leviticus 16 en Leviticus 23 wordt over die dag gesproken. Eenmaal per jaar was het namelijk zo dat de hoge priester, die mocht dan in het Heilige der Heiligen gaan. Dat was een ruimte die in de tabernakel en later was dat in de tempel, was er een ruimte waar iemand maar één keer per jaar mocht komen. Dat was het Heilige der Heiligen. Ze kwamen wel door het jaar, was er een voorportaal, dat was het Heilige en daarvoor was zeg maar de voorhof. Maar één keer per jaar mocht die hoge priester mocht dan in het Heilige der Heiligen gaan om verzoening te doen over de zonde van het volk Israël. En dat ging als volgt, ging dat eigenlijk te werk. Het allereerste was het zo, op die dag, dan die hoge priester, die had een geweldig mooi ambtsgewaad. Prachtig gewaad. Maar op deze dag deed hij het gewaad uit en deed hij een linnen kleed aan. Een linnen kleed. En dan ging hij eigenlijk, zeg maar, dan moest hij eerst een offer voor zichzelf brengen. Hij had dan een offer, een jonge stier, dat bracht hij als een offer. Het bloed ging hij mee in het Heilige der Heiligen. En dan moest hij eerst een offer brengen voor zichzelf. Hij sprengde dat bloed voor het altaar en op het verzoendeksel. Er was een prachtig gouden kist was daar met goud bedekt. Dat noemden ze de Ark van het Verbond. En daar sprengde hij het bloed op. Deed eigenlijk verzoening voor de zonde van zichzelf. Maar dan was het ook zo dat hij twee bokken had. Twee bokken. En die ene bok, er werd door het lot werd bepaald welke bok er geslacht werd. En die bok die werd dan geslacht, die het lot aanwees. Dan nam die hoge priester daarvan ook het bloed en ging met dat bloed binnen in weer dat Heilige der Heiligen. En het hele volk hield de adem in. Want er moest verzoening gebeuren voor hun zonde. En ook dat bloed sprengde hij voor de ark en op het verzoendeksel. En dan was het zo dat hij terugkwam. En als hij dan levend uit het Heilige der Heiligen kwam, was dat een teken dat God de zonde vergeven had en verzoening was geschied. En dan deed hij ook op die andere bok, deed hij zijn handen opleggen. Dan sprak hij eigenlijk overdrachtelijk, bracht hij die zonde op die bok. En dan werd, zeg maar, die zonde, die bok, die werd dan heel ver in de woestijn werd die, weggejaagd. Als het ware dat de zonde op die bok waren en weg van het aangezicht des Heren. De hele zonde was weg door die verzoening. Alle ongerechtigheid had hij beleden en op die bok gelacht. En die bok werd dus verre weg in de woestijn gebracht. Voordat die hoge priester eigenlijk het heilige der heiligen binnenkwam, was het zo dat er een... Hij nam die, zeg maar, van het gouden wierook een welriekende specerijen. Die deed hij in zijn handen wrijven. En dan op dat ogenblik dat hij dan het voorhangsel binnenging, legde hij dat reukwerk op het vuur, zodat er eigenlijk een nevel kwam in dat heilige der heiligen. Een wierook, eigenlijk een lofoffer voor God. En de reden waarom dat die hoge priester dat deed was om God namens het volk een zoete geur te brengen. Namens het volk een zoete geur te brengen van een offer van verzoening. En weet u, dit was de voorafschaduwing wat nu stond te gebeuren. Wat nu stond te gebeuren staat in Hebreeën 9 vers 12. Daar staat, hij is niet door het bloed van bokken, de volgende tekst. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengaan in het heiligdom en heeft daardoor eeuwige verlossing teweeggebracht. En wat hier nu te gebeuren stond, wat u hier kunt zien in dat hoge priesterlijk gebed, dat is dat Jezus als het ware een wierookoffer brengt, een lofoffer brengt, om het heilige der heiligen waar die zo dadelijk zou binnengaan, om zijn bloed te sprengen, om zijn bloed te geven, om God een welriekend reukoffer te brengen. En kunt u zich begrijpen dat iemand die dat ontdekte, daar hoge priesterlijk gebed boven heeft gezet? Als je kijkt namelijk in het Johannesevangelie, dan zie je nergens dat Jezus als hoge priester wordt aangesproken. Wel komt hoge priester vaak voor, maar dan gaat het over hoge priester Caiaphas. Maar wat daar eigenlijk gebeurt, is dat Jezus als een welriekende reukoffer geeft hij eigenlijk zijn gebed voorafgaand dat zijn bloed op het altaar wordt gesprengd. En weet je wat zo mooi is? Ik vind de details in Gods woord zo indrukwekkend. Ik moest er vanmorgen aan denken. Toen dacht ik van, die priester deed zijn gewaad uit en nam een linnen gewaad aan. Johannes 13. Jezus komt bij de discipelen, doet een linnen doek om en knielt als een dienaar en was de voeten. Weet je, dat vervult mijn hart, dit soort details. Als ik dan zie dat er een beeld is in het Oude Testament waarin de hoge priester zijn gewaad uit moet doen, een linnen doek, een linnen kleed moet aandoen, weg van alle pracht, alle praal. En dat hij een linnen doek omdoet, de Heer Jezus, om zijn discipelen de voeten te wassen. En dan staat hij op het punt om verzoening te doen voor eeuwig voor degene die God hem gegeven heeft. En het diepste wat hij dan tot uitdrukking brengt, is dat de gemeente, wij met z'n allen, daar heeft hij voor gebeden, Johannes 17 vers 24, dan zegt hij, Vader, ik wil dat ik waar ik ben ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. En hij verwijst dan in Johannes 17 vers 24 naar die heerlijkheid. In Johannes 17 vers 4, daar staat, en u verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld was. Die heerlijkheid. Dat de heerlijkheid van Jezus, die discipelen die zo bang zijn, zo achtergelaten worden, die zo verschrikkelijk bang zijn, wat gaat er nu gebeuren? Hoe is het nu met mijn gedachte dat een koninkrijk komt en dat hij weggaat? De koning gaat weg. En Jezus zegt dat die heerlijkheid van zijn discipelen, dat die heerlijkheid, die moed en die kracht, de voldoening en het geluk zullen geven. En weet je, een van de grootste voorrechten, en daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik over Johannes 17 die vermoedigheid heb. Ik heb zelden de vermoedigheid gehad om over dit gebed, omdat ik er zo intens, zeg maar, ik heb voor bepaalde gebieden in de schrift zo intens, zeg maar, zo'n intense eerbied, zo'n intense eerbied, eervoort, kan ik in het Duits zeggen, dat ik zeg maar moet weten dat God wil dat ik erover spreek, want anders zou ik over dit gebed nooit durven te spreken. Omdat het zo diep is. En zo, omdat het eigenlijk aangeeft de roeping van u, de roeping van mij. En die roeping is, en het voorrecht is, dat wij met onze geestelijke ogen de heerlijkheid van Jezus mogen aanschouwen. En die heerlijkheid, als je die aanschouwt, dan zie je ook in 2 Korinthe 3 vers 18 dat je daardoor verandert. Je verandert eigenlijk, laat die tekst maar eens zien, je verandert van, zeg maar in 2 Korinthe 3 vers 18, wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Het is de Heilige Geest die in ons bewerkt, doordat wij in die heerlijkheid van Christus mogen zien, dat we die heerlijkheid van Hem, waar Hij voor gebeden heeft, dat we dat mogen zien. Dat is de reden dat we veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid. En Johannes beschrijft die heerlijkheid, dat hij zegt, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ze zagen die heerlijkheid. De discipelen zagen die heerlijkheid. Ze zagen, dit is de Zoon van God, dit is de heerlijkheid die God gegeven heeft. Ze zagen die heerlijkheid in die genade en ze zagen die heerlijkheid in de waarheid. Dat was ook die heerlijkheid die Johannes de Doper zag toen hij naar Christus keek en zei, zie je Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat aanschouwen van die heerlijkheid, dat is nu nog te hoog gegrepen. Ik denk dat we nu door onze geestelijke ogen een glimp mogen zien van die heerlijkheid. En ik strek me er steeds naar uit om iets daarvan te mogen proeven. Om die heerlijkheid van Christus, die wonderlijk zo is. En we kunnen het nog niet zien, omdat het eigenlijk zou betekenen dat je midden in de woestijn in een volle zon naar de zon zou kijken en je zou zo verblind zijn. Zo is die heerlijkheid van God, als God die ons in de volheid zou laten zien, dan zou het zo zijn dat we verblind zouden zijn. Maar waarom vertel ik u nu deze inleiding? Ik heb gebeden, ik ben al maanden met Johannes 17 bezig, ik ben daar in de vakantieperiode mee begonnen, om daarover te lezen en te bidden en de vrijmoedigheid ook te krijgen om daar met jullie samen over na te denken over dit gebed. Maar mijn gebed is eigenlijk dat door dit te zien, Jezus, dat u Jezus nog meer gaat leren kennen en dat uw relatie nog dieper wordt. Want het is namelijk zo dat hoe meer we die heerlijkheid zien, hoe meer we eigenlijk in die spiegel zien en Jezus zien, hoe meer we op hem gaan lijken. En weet je, soms dan is mijn hart onder het lezen van de Bijbel en het overdenken van zijn woord, dan krijg ik een beetje het gevoel van Gods eeuwigheid en die eeuwige heerlijkheid in zijn Zoon. En op die momenten, als ik dat ken, als ik dat ervaar, dan is er zo'n intense blijdschap. Zo'n intense, onuitsprekelijke blijdschap in mijn hart. Een vrede die eigenlijk alle verstand te boven gaat. En zo'n moment kende ik ook in de vaste tijd. Dat was zo mooi. We waren samen, begonnen we, en toen hadden we behoefte om stil te zijn. stil te zijn. Gewoon stil te zijn. En ik vroeg aan degene die zaten, laten we stil zijn. Ik dacht misschien aan 5 minuten. Ik dacht misschien aan 10 minuten. Maar er daalde zo'n vrede over ons. Zo'n diepe, intense vrede. Dat we meer dan 30 minuten gewoon stil zijn geweest. Stil. En toen schreef ik ook op, Heer, is dit nu wat u bedoelt? Om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Om zijn heerlijkheid te aanschouwen. In die vrede te zijn. En het is voldoende. Het is meer als genoeg. Het is Jezus alleen. En niet Jezus en nog iets. En dat moment, dat zal ik eigenlijk niet meer vergeten. Dit gebed van Jezus in Johannes 17, dat zal ons leiden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daartussenin zult u zien die vernedering van hem en de verrijzenis van hem. U zult hierin vinden, en ik hoop dat ik dat heel kort bij u mag brengen, het doel van u, het verheven doel van uw leven. En dat verheven doel van uw leven, dat doel is opdat uw zoon verheerlijkt wordt. Het hoogste doel in ons leven is, dat wordt getoond in het gebed, om God te verheerlijken en voor eeuwig van hem te genieten. Om God te verheerlijken en hem te genieten. Ongeacht wat er gebeurt, of het nu mee zit of tegen zit. Dat eigenlijk het doel van ons leven is. En weet je, ik realiseerde me zo ontzettend dat het bewijs van mijn redding is niet dat ik gelukkiger ben als voor mijn redding. Dat is niet het bewijs. Mensen die zeg maar bezorgd en angstig zijn, die kunnen naar een psychotherapeut gaan, die krijgen daar een behandeling en die voelen zich na die behandeling genezen en zijn blij. Ze hebben vreugde. Ze zijn gelukkiger als voor die tijd. Dat is dus niet het bewijs dat je Jezus in je leven hebt aangenomen. Maar hier in dit gebed wordt eigenlijk gegeven, wordt echt gezien dat het doel van uw leven is om in Christus je geluk te vinden. Om van hem te genieten, van die heerlijkheid te genieten. Om je doel te vinden in hem. Hoe? Door het aanschouwen van die heerlijkheid. Ik heb u verteld van de grote verzoendag. Dat in de vervulling is dat Jezus daar binnen gaat. Het is vandaag Israëldag. En weet u, vanmorgen, toen was ik in mijn chalet. En ik was aan het bidden voor deze dienst. En ik wist dat de preek nog niet af was. Dat er nog een einde aankwam. Maar wat? En toen was het zo dat ik aan het lezen was en ik zag dat beeld, de Heer Jezus, die zeg maar met zijn, als het ware, met die wierook van het gebed in het Heilige der Heiligen gaat. Een heilige wat niet met handen is gemaakt, hij gaat de hemel in en daar sprengt hij eigenlijk zijn offer. En dan is het zo dat hij eruit komt en dat we weten, hij is opgestaan. God heeft zijn offer aanvaard. Dat is eigenlijk die geweldige boodschap van de opstanding. Jezus heeft het offer aanvaard. Maar weet u, grote verzoendag, die grote verzoendag, die vervulling daarvan, die moet nog komen. Die echte vervulling van grote verzoendag moet nog komen. Dat is een feest wat eigenlijk samengaat met het feest van bezuingeklang. Ik weet dat het misschien voor velen soms, wat ik nu ga vertellen, het is een geheimenis, het is geweldig om te onderzoeken. En als u het, zeg maar, ik hoop dat u honger krijgt om dit meer te gaan onderzoeken wat ik nu vertel. En in de eerste dag van de zevende maand was bezuin, dat was het feest van bezuingeklang. En het feest van bezuingeklang, dat is een feest wat verwijst dat ooit de bazuinen zullen klinken en dat Jezus terugkomt en dat wij met hem, zeg maar, worden opgenomen. We hebben daar in de jeugd van toen veel over nagedacht, dat wij worden opgenomen. En 10 dagen, de 10e dag van die maand, is Grote Verzoendag. Wat is die Grote Verzoendag dan? Dat heeft dus eigenlijk niet zoiets met de gemeente te maken. We kunnen dat wel toepassen op ons leven. Maar wat is die Grote Verzoendag? Wat is daar dan gebeurd? Welk feest is dat dan? Wat moet er dan komen? En weet u wat dat is? Dat is beschreven in Zacharia, vers 12 en 9, vers 12, hoofdstuk 12, vers 9 en 10. Op die dag zal het gebeuren dat ik al de heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals het bitter geklaagd over een eerstgeborene. Die Grote Verzoendag is de vervulling dat Israël ziet. Dat is de Messias. Dat is de Messias. En dan staat er in Zacharia 13, vers 6. Als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. En weet u, dit is zo, ik vind het zo indrukwekkend om zo met jullie door dit gebed te gaan. Door dit hoge priesterlijk gebed. Een moment in de geschiedenis van de mens wat zijn weerga niets meer zal kennen. Wat beschreven staat in het Oude Testament, wat vervuld wordt op deze dag en nog vervulling zal vinden in de toekomst. En de grote boodschap is eigenlijk van wat is het verlangen in ons, wat is mijn verlangen om die heerlijkheid van Jezus te zien. Ik hoop dat we elkaar jaloers kunnen maken. Ik hoop dat we echt elkaar kunnen aanmoedigen. Dat we echt zo zeggen van, oh, we genieten zo ontzettend van die Heer in ons midden, die verheerlijkte Heer, die voor ons gebeden heeft, die voor zichzelf gebeden heeft en die voor de discipelen gebeden heeft. Ik wil zo in stilte met u even dit laten bezinken. En dat we dan echt in die rust, zal ik nog een gebed uitspreken en dan zullen we nog een lied zingen ter verwerking. Maar laten we zo gaan staan voor die troon van God. Vader, we staan zo voor je aangezicht. En we willen je bidden dat u ons de diepte van dit gebed laat zien, wat niet met woorden te bevatten is, wat ook met woorden niet te beschrijven is. Ik bid dat de Heilige Geest in ons dit zal openbaren, wat dit voor een bijzondere ontmoeting is tussen de Vader en de Zoon en dat het opgetekend is en dat wij dat deel aan mogen hebben. Ik bid dat er een intens verlangen geboren wordt om die heerlijkheid van Christus te aanschouwen en het doel van ons leven te gaan zien, dat we hem verheerlijken en eeuwig van hem genieten. En dat genieten begint hier, in het nu, in het vandaag, in de toekomst. Vader, onze Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat u het bent die dit heeft laten optekenen. En dat we deelgenoten mogen zijn van die heerlijkheid van uw Zoon en u. In Jezus' naam. Amen.